Het thema voor deze overdenking vond zijn oorsprong in een spreuk die ik een poosje terug las in een boek van N. Voskamp, Duizendmaal Dank. En de spreuk zegt: het geheim van de vreugde is God te blijven zoeken op die plaatsen waarvan we twijfelen dat Hij er zal zijn. Ik zeg het nog een keer. Het geheim van de vreugde is God te blijven zoeken daar waar we twijfelen dat Hij er zal zijn. Dat is toch eigenlijk heel raar? We weten dat God overal is. Waarom zouden we dan naar vreugde gaan zoeken op plaatsen waarvan we twijfelen dat Hij er is? Het bleef me bezighouden. We willen toch allemaal vreugde en blijdschap ervaren. Vreugde als een positieve emotie. En het geeft iets aan van tevreden zijn met wie je bent, met wat je kan, met wat je meemaakt. En dan zeker in een leven met God waarin we door God gekend zijn. Maar ja, hoe schrijvers ons ook kunnen inspireren in ons leven met God, als het gaat over een overdenking als deze, moet je natuurlijk wel de inspiratie uit de Bijbel halen. Dus waar in de Bijbel wordt over vreugde gesproken? En wat betekent dat voor ons? En het bracht me bij de tekst: de vreugde van de Heere is uw kracht. En in tegenstelling tot wat sommige mensen, toen ik hen daarover vroeg, zeiden, staat deze tekst niet in de Psalmen. En ook niet in een van de brieven van Paulus. Maar, zoals Caroline aan het begin van de dienst al zei, in Nehemia. En het leek me een mooi gedeelte om wat verder naar vreugde te kijken. Het boek Nehemia beschrijft hoe het volk weer terug is gegaan na de ballingschap, teruggegaan naar het land waar ze hoorden. De tempel is herbouwd, maar op dat moment is de muur om Jeruzalem nog niet gebouwd. Een muur die ze nodig hadden om bescherming te vinden. En dan gaat Nehemia met toestemming van de koning naar Jeruzalem om de herbouw van de muur ter hand te nemen. En daarover lezen we in de eerste hoofdstukken van het boek Nehemia. Nu het volk terug is, hoort daar ook bij dat ze leven naar de wet van Mozes. En dat willen ze dan ook. En daarom vragen ze of de wet van Mozes voorgelezen kan worden. En daarover lezen we in hoofdstuk 8, de versen 1 tot 13. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Bedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbadana, Zacharia en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan de andere mensen van het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: amen, amen. Ze knielden en bogen neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Zerepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelitja, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op hun plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijne excellentie de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Kun je het je voorstellen? Het herinnerde mij aan al die bijeenkomsten waarover we de laatste tijd op televisie hebben gezien. Mensen kwamen bij elkaar op pleinen, op velden, luisterden naar mensen op verhogingen en op allerlei plaatsen in de hele wereld kwamen mensen bij elkaar om aan te geven waar ze voor stonden, waar ze tegen waren, wat ze anders wilden. Ik moest ook denken aan de bijeenkomst die de avond dat we deze dienst opnemen wordt gehouden op het Malieveld in Den Haag, waar 2000 mensen bij elkaar komen om een gebedsbijeenkomst te houden. Als we teruggaan naar het volk, dan hadden ze een verlangen. Het vraagt of de wet van Mozes, het woord van God zoals ze dat op dat moment hadden, voorgelezen kon worden. En Ezra, die op een verhoging stond, las het voor, samen met anderen en legde het uit. En Ezra loofde en het volk zei amen, knielde neer en loofde God. En aangeraakt door de woorden van God werden ze blij. Nee, dat staat er niet. Ze toonden berouw en werden bedroefd. Maar dan wordt er gezegd, rouw en huil niet. Eet en drink lekkere dingen en deel die ook aan anderen uit. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En dat doet het volk. Ze gingen weg van het plein, gingen eten, drinken en grote vreugde bedrijven. Ze gingen vieren, want ze hadden de woorden begrepen. Ik lees hier niets van happy clappy en laten we maar altijd blij zijn. Het is een emotie die de Heer door zijn woord teweeg bracht en waarvan ik geloof dat de Heere God die door de Heilige Geest ook in ons kan bewerken. De vreugde van de Heere, dat is hun kracht. Maar wat is die vreugde dan? Denk nog even terug aan de situatie zoals we die lazen. Het volk had urenlang geluisterd van de ochtend tot de middag naar verhalen zoals wij ze ook kunnen lezen. Over de schepping, over Mozes, over Noach, over Abraham, Isaac en Jacob, over Gods trouw, over hoe God wilde dat het volk zou leven. En het werd aan hun uitgelegd. Ze kregen meer zicht op een God die een relatie met hen wilde. Daardoor werden ze aangesproken. Daardoor werden ze bedroefd. Ze werden eraan herinnerd dat de vreugde van de Heer hun kracht zou moeten zijn. Dat ze vooral op de trouw van God moesten letten en dat Hij met hen verder wilde. Wij kennen toch ook wel van die momenten dat je soms door de verhalen van mensen over Gods trouw of wat ze meegemaakt hebben met God, dat je ineens ja, als het ware blij wordt van binnen. Dat je denkt van, ja, dit is goed, dit is vreugde. En misschien wel juist die verhalen waarvan je denkt, och, dat het toch misging. Vreugde komt dan eigenlijk heel dicht bij diep ontzag. Er springt iets op in je hart en als je het kinderlied zou kennen, dan zou je het uitzingen. Ik heb de vreugde van de Heere Jezus diep in mijn hart. We leren meer over die vreugde in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het boek Esther, waar je teksten leest als: bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer. Of een andere tekst: en in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden vreugde en blijdschap. En waren er maaltijden en vrolijke dagen. En vlak nadat de Heilige Geest is uitgestort, schrijft Lucas in Handelingen: en ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis naar huis gingen en brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en met de eenvoud van hart. En Paulus, terwijl die in de gevangenis zit, schrijft: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En wat betekent dat nu voor ons? Het volk waarover we lazen kreeg de opdracht om niet bedroefd te zijn. Iets waar ze wel reden toe hadden. En wij misschien soms ook wel. Bedroefd als we beseffen wat het betekent om af te dwalen van het plan dat God met deze wereld met ons heeft. Bedroefd om onze zonde. Dit bedroefd zijn is een ander bedroefd zijn dan verdriet hebben. Verdriet over moeilijke dingen die we soms in ons leven meemaken. Kleine, grote en alles ertussenin. En velen van ons kennen zulk verdriet. En ik geloof niet dat God daarvan zegt, dat daar geen plaats voor is. Hij wil daar juist bij zijn, bij ons zijn. Er lijkt een diepe boodschap te zitten in vreugde van de Heer. Vreugde die kracht is, een fundament waar je op kan staan, een schuilplaats waar je in kan schuilen, een motor als het ware, waardoor je ook weer door kan gaan. Vreugde die anderen soms ook in je zien, of die anderen ervaren als je met hen praat. De vreugde van de Heer lijkt toch echt wel een geheimenis om te ontdekken. En als je nog eens kijkt naar de teksten die we lazen, dan merk je ook dat die vreugde wordt ervaren als je samen met anderen bent. Als je met elkaar eet, met elkaar zoete dranken drinkt. Vreugde is een diepe emotie die God door de Heilige Geest in ons kan bewerken. In de tijd van Nehemia door zijn woord. En zoals de Heere Jezus zegt, door zijn geboden te houden. En zoals hij eraan toevoegt, in zijn liefde te blijven. Als we dat doen, zal onze vreugde volkomen zijn. Dan kunnen we zingen met David: de Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik hem met mijn lied loven. Terug naar die uitspraak uit het boek van N. Voskamp. Het geheim van de vreugde is God te blijven zoeken daar waar we twijfelen dat hij er zal zijn. Even naar mijn ervaring. Nee, ik twijfel er niet aan dat God er is. En ik ervaar het als genade dat ik dat vast kan houden. Maar ik ben soms op zoek naar wie hij is en waar ik hem kan ontmoeten. En zo'n proces geeft mij een stukje van dat geheimenis, een innerlijke vreugde. Die vreugde en die kracht, waarvan ik geloof dat die van God door zijn geest, door zijn woord in ons wil komen, die wens ik u, die wens ik jou allemaal toe. Alle reden ook voor ons, om binnen wat in deze tijd mogelijk is en kan, te genieten van bij elkaar te zijn, met elkaar te delen, de verhalen te vertellen die wij over God kennen, die we met God hebben meegemaakt, en samen die vreugde te beleven. Maar ook om het woord van God en de liefde van de Heere Jezus in ons leven te laten spreken, door aan elkaar door te geven wat het betekent om gered te zijn, om Jezus te kennen en van hem te getuigen. Misschien is het goed om daar juist in deze vakantietijd eens extra bij stil te staan. Ga ontdekken, blijf ontdekken wat de vreugde van de Heer is. Voor jezelf, maar zeker ook voor de wereld om je heen. Ik weet zeker dat als je die vreugde zoekt, je hem vindt en het geheim van de vreugde ontdekt. De vreugde van de Heere, die ook jouw kracht is. Amen.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen. We verhogen uw naam, u geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons lof, lief Heer, onze dank weer niet. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. Hoor ons lof, lief Heer, onze God.